Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn en ook de regen en de wind hebben getrotseerd. Ik reed net bij Vinkeveen en we waaiden bijna van de weg af. Maar jullie hebben het gewoon aangedurfd om hier bij te kunnen zijn. Hartstikke mooi. Vandaag wil ik met jullie graag de korte serie Cliffhangers afsluiten, de laatste keer. En dat wil ik graag doen met het verhaal van Jacob. Jacob en zijn worsteling met God bij de Jabok. Het idee van die serie van cliffhangers was dat we kijken naar Bijbelse helden uit het Oude Testament die in het nauw zitten, die klem zitten. En ook hoe we daarin meer onze afhankelijkheid van God kunnen vergroten. Hoe we weten dat God tegen ons zegt, mijn genade is genoeg, je hebt verder niks nodig. En daarmee ook ja, in de trant van ons jaarthema een stap naar Jezus kunnen maken. En het verhaal van de worsteling met God is wel een heel bijzonder verhaal. We kennen God niet als iemand die fysiek met ons een worsteling aangaat. En dat wel gebeurt in het Oude Testament, dat heeft wel een bijzondere betekenis. Nou heb ik zelf nog nooit gevochten, maar wel gevechten gezien natuurlijk op televisie of soms zelfs in het echt. Maar dan zie je soms dat in een gevecht de ene net even wat beter gaat en de andere even wat beter gaat. En dan gaat dan de ene winnen, gaat de andere winnen. En zo kan je ook afvragen als het gaat over cliffhangers, wie zit er nou bij die worsteling van Jacob met God bij de Jabok in het nauw? Is het nou Jacob die klem zit of houdt hij God klem? Eigenlijk zijn er bij deze cliffhanger als het ware twee cliffhangers vandaag. Als eerste is het Jacob, want op het moment dat hij aan de Jabok staat, is de vooravond. Hij heeft zijn hele familie en al zijn spullen en zijn knechten over de rivier heen geholpen. Hij is in zijn eentje achter. Maar het is de avond voordat hij Esau gaat ontmoeten. En Esau heeft nog een appeltje met hem te schillen. Want ooit heeft Jacob hem bedrogen. En sindsdien hebben ze elkaar niet meer gezien. Dus hij heeft genoeg aan zijn hoofd. En hij kan er eigenlijk niet ook nog een vechtpartij bij hebben. Maar het gebeurt wel. En de andere cliffhanger is de man met wie hij worstelt. Want Jacob heeft hem klem vast. En zegt Jacob, ik laat u niet gaan tot u mij zegent. En als God klem zit in de armen van Jacob, dat is zo'n raar beeld. Dat kan God niet zomaar hebben gedaan. Het kan God niet overkomen zijn. Hij moet er wel een bijzondere bedoeling mee hebben. Bij Jacob zien we een leven vol zwoegen en ploeteren. Hier en daar wat bedriegen, hard werken, dingen manipuleren. En uiteindelijk is hij hier aangekomen, bij de Jabok. En als hij daar staat, is hij, als je gaat optellen, want hij was al best wel oud toen hij Esau ging bedriegen, is hij ongeveer 97 jaar oud. Dus het gevecht in mijn hoofd is altijd een heel erg woest gevecht, alsof twee jonge boksers, maar het is een man van 97 die aan het vechten is. Zal het dan heel erg fysiek eraan toe gaan? Of is het vooral een gevecht van binnen? Het is een gevecht met zijn eigen koppigheid en zijn eigen beeld van God. En ik vind het vooral een mooi verhaal, omdat ik in Jacob ook wel veel van mezelf herken. Ik hou namelijk ook heel veel van dingen zelf regelen. Dat heb ik natuurlijk jaren mogen doen bij de televisie. En je begint klein en de projecten worden steeds groter. Je kan steeds meer dingen naar je hand zetten. En na een tijdje ga je er zelf ook in geloven dat als ik het regel, dat het allemaal goed komt. En dan word je een klein beetje, nou, arrogant is misschien niet het goede woord, maar wel dat je denkt van, volgens mij kan ik wat. En langzaam mag ik ook zeggen, dat het mezelf gebeurde dat in sommige projecten dat je denkt, ja maar wat God hierin doet is eigenlijk een beetje abstracter en ver weg en het hangt allemaal wel heel erg van mij af. En dat is natuurlijk een beetje gevaarlijk. We zien het ook bij Jacob gebeuren. Hij denkt, God is er wel, maar bepaalde concrete dingen hangen toch wel heel erg van mij af. God heeft een plan met ons leven, maar hoe wordt dat concreet in de kleinere dingen? De kleinere dingen die je ook graag wil dat goed komen. En wat als er dan iets in de weg staat van hetgene waarvan je dacht dat God het aan je beloofd had? Ga je dat dan zelf oplossen? Ik ga al een jaar of 10 ga ik met een vriend van mij vaak hiken, de natuur in, soms zelfs een paar dagen. Ik heb al eerder iets over verteld, maar hij houdt er vooral van om ergens halverwege de route een stuk af te snijden. Dan heeft hij op de kaart gekeken en dan denkt hij van ja, maar als we hier nou gewoon even van het pad afgaan En hij denkt dat het goed komt omdat het ook ooit goed gekomen is in Oostenrijk ergens. Maar wat in Oostenrijk misschien in een bepaald gebergte werkt, werkt dan in Schotland weer niet. En zo gebeurde het een keer dat we een stuk aan het afsnijden waren. Het steeds steiler en steiler en steiler werd. En ik zei tegen hem, op een bepaald moment is het 90 graden. Dan, we kunnen niet blijven, het kan niet steeds steiler worden. Op een bepaald moment moet je gewoon terug. En een stukje afsnijden is wat Jacob in zijn leven doet. En zo heb ik ook met die vriend van mij een keer een stuk afgesneden. Dat je denkt, ja maar als we dat nou hier even snel doorheen gaan. Dan komen we uiteindelijk weer op een weg. En dan lijkt het alsof we nooit iets hebben afgesneden. Tot we allebei ongeveer tot aan hier in de modder vielen. En dat je dan vervolgens in het dorp loopt met ik een linker zwart been. En hij met een rechter zwart been. Dat je mensen ziet kijken, wat hebben die gasten gedaan? Waar zijn ze geweest? Ja, gewoon heel diep in de modder gevallen. Zomaar een stukje afsnijden leidt soms tot nare consequenties. In het verhaal van Jacob kan je je afvragen, wie zorgt er nou voor wie? Heeft God al die tijd, dat hele leven, die 97 jaar, voor Jacob gezorgd? Of heeft Jacob voor God gezorgd door te zorgen dat wat God beloofd heeft ook echt gebeurt? Door Jacobs gemanipuleer en bedrog. Dat is de spanning waar ik vanochtend naar wil kijken. Laten we samen even een stukje lezen van de worsteling bij de Jabok. Het staat in Genesis 32 vanaf vers 23. Daar staat, het was nog nacht toen Jacob opstond en de Jabok overstak op een doorwaadbare plaats. Samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn 11 kinderen. En nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem, totdat de dag aanbrak. En toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacobs heup aan en daardoor raakte Jacobs heup tijdens die worsteling ontwricht. En toen zei de ander, laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En de ander vroeg, hoe luidt je naam? Jacob, antwoordde hij. En daarop zei hij, voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. En Jacob vroeg, zeg me toch hoe u heet. Maar hij kreeg een antwoord, waarom vraag je naar mijn naam? En toen zegende die ander hem daar. Jacob noemde de plaats Peniel. Want zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven. Jacob heeft in zijn leven een aantal grote wensen. Hij wil graag het eerste geboorterecht en hij wil graag de zegen van zijn vader en ook nog Rachel. En hij wil graag heel veel schapen en heel groot bezit. En terwijl hij dat allemaal graag wil, moet hij hier en daar een beetje duwen en trekken om het ook voor elkaar te krijgen. Hij heeft een aantal crises waar hij mee te maken heeft en daar komt hij ook nog wel redelijk goed uit. Maar wat zou hij nou denken? Zou hij nou denken bij elke crisis of bij elke hobbel, dat heb ik goed gefixt of dat heeft God goed gefixt? Het hangt voor een heel groot deel wel een beetje van Jacob af. En de spanning zit erin, wat betekent God nou voor hem? En wat verwacht hij van God? Hoe is dat verband? En wat ik zo bijzonder vind, een paar hoofdstukken eerder, zien we hem, dan is hij al best wel oud, zien we hoe hij omgaat met God en welke eisen hij ook stelt aan wat hij van God allemaal wil hebben. En in Genesis 28 staat er, vanaf vers 20, daarna legde hij een gelofte af. Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt en brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de Heer mijn God zijn. Hij heeft een hele lijst met voorwaarden. En als God daar allemaal aan voldoet, dan zal de Heer mijn God zijn. Als je het zo leest, dan moet God wel heel graag willen. Het is bijna berekenend. Het lijkt wel of Jacob hier een soort abonnement neemt op de zegeningen van God. En het past heel erg in onze tijd, waarin alles on demand is. Waar je kan Netflix kijken wat je wil, waarbij de supermarkt altijd alles beschikbaar is. Maar alleen dan zal hij God zijn, zegt hij. Is God nou voor hem echt God? Of is het meer een soort middel om een doel te bereiken? En als we dat bij ons, op onszelf betrekken, dan is het misschien het antwoord daarop ook niet elke dag hetzelfde. In de overkoepelende, als je tegen iemand anders moet vertellen, dan zeg je, nee, God is God en zeker geen middel en ik volg God. Maar misschien in de kleinere dingen van het leven, de kleinere momenten, dat je denkt van ja, ik heb even wat nodig. Ik moet nu even zorgen dat ik iets krijg. We zijn zelf opererende mensen, we maken onze eigen keuzes en we gaan ook... We willen graag bepaalde dingen in ons leven dat die goed gaan. En we hebben een God die God is. En Jacob is zo iemand die niet kijkt hoe het loopt of helemaal van God afhankelijk is, maar er zelf voor gaat. En Esau is niet zijn eerste cliffhanger. Eigenlijk zie je in het leven van Jacob een constante dreiging. Als ik niet ingrijp, als ik het niet zelf regel, dan heb ik geen geld, geen baan, niet de vrouw van mijn dromen. Eigenlijk, als ik niet ingrijp, dan gaat het mis. Ik fix het zelf al even. En vanochtend wil ik met jullie kijken naar die spanning. Jacob, die 97 jaar bezig is geweest om de rol van God in zijn leven te definiëren. En andersom is het duidelijk, want God heeft al gekozen dat hij sowieso onvoorwaardelijk van Jacob zal houden. De les van Jacobs leven, die gaat over ons en over mij. En wat ik erin zie is dat Jacob leert dat hoe dichter hij bij God leeft, hoe meer hij de controle over zijn leven kan loslaten. En andersom, hoe meer hij de controle over zijn leven loslaat, hoe dichter hij bij God leeft. En het keerpunt zit in die worsteling. Dan pas zien we dat Jacob op een andere manier naar God gaat kijken. En ik hoop dat het ons ook helpt om op de juiste manier om te gaan met het verschil tussen de belofte van God voor ons leven en de realiteit die we soms zien. En daarom wil ik vanochtend een paar details in dit verhaal met jullie bespreken. Over hoe we Jacob zien groeien steeds dichter naar God toe. Terwijl hij die controle ook loslaat. Gistermiddag toen ik dit aan het voorbereiden was, dacht ik, ach, morgen volgens de buienradar slecht weer. Het is altijd slecht voor het kerkbezoek. Er zijn altijd mensen die denken, ja, regen, wind. En het weer kan je natuurlijk altijd een beetje voorspellen. En controle hebben over het leven, wat Jacob zo graag wil, heeft daarmee te maken. De zekerheid dat je de toekomst een beetje kan voorspellen. Dat je iets kan zeggen over wat er gaat gebeuren. En dat geeft een soort innerlijke rust, dat je denkt, ik weet al hoe het gaat lopen, dan kan ik me daar op voorbereiden. En een paar jaar geleden, toen ik nog bij de televisie werkte, toen kreeg ik van mijn werkgever een coach. Die ging mij leren te groeien in leiderschap. En om de 2-3 weken dan ging ik 2 uur naar hem toe en dan kon ik al mijn problemen op mijn werk kon ik bij hem op tafel leggen. En had hij er allerlei leuke modellen voor en lessen over hoe daarmee om te gaan. Maar je moet er elke 3 weken naartoe en op een bepaald moment was ik met een heel groot project, was ik zo vreselijk druk en ik moest zo, het was zo'n veel te groot evenement en tv-uitzending dat ik eigenlijk helemaal geen tijd had voor die coach. Maar ja, het was al betaald en ik kon het niet meer afzeggen, dus ik dacht, ik ga er gewoon even heen, 2 uurtjes, het is zo voorbij, daarna snel terug naar kantoor en dan heel hard werken en dan komt het vast allemaal goed. En ik kwam binnen en die coach zag natuurlijk dat ik een klein beetje gejaagd was. Hij zegt, wat is er? Ik zeg, nou, ik heb ontzettend veel te doen. Ik heb er eigenlijk helemaal geen tijd voor. Maar kom maar door met je les. Dan kan ik daarna weer snel door. Hij zegt, waar ben je dan zo? Wat moet je dan nu doen? Hij zegt, het is nu 3 uur. Wat zou je nu doen als je gewoon op kantoor zat? Hij zegt, hier is een stapel gele briefjes. Schrijf gewoon even op wat je nu moet doen. Dan ga ik even koffie halen. Toen ik terugkwam met 2 koppen koffie, had ik 50 briefjes ingevuld. Hij zegt, 50? Ik zeg, ja, ik moet nu 50 dingen moet ik nu doen. Eigenlijk. Hij zegt, ik geloof er niks van. Dus hij pakt een willekeurig briefje en hij zegt, er staat hier, je moet een stroomgenerator fixen voor een hele tv-uitzending. Waarom moet je dat nu doen? Ik zeg, voor als er volgende week heel soms zonder stroom zit, dan moet ik een generator hebben. Anders heb ik geen tv-uitzending. Hij zegt, je moet nu iets regelen voor het geval dat heel soms volgende week zonder stroom zit. Ik zeg, ja, dan moet ik vooruit werken. En langzaam liet hij me inzien dat ik aan het voorbereiden was voor allerlei dingen die waarschijnlijk niet gingen gebeuren. Maar dat ik dacht, ik kan alle onheil kan ik voor zijn als ik zo ontzettend veel voorzorgsmaatregelen neem, eigenlijk veel meer dan ooit reëel is. Ik dacht, als ik het niet manage van tevoren, dan gaat het mis. Als ik het niet regel, als ik er niet alvast aan denk, dan gaat het ook echt mis. En Jacob leeft vanuit een belofte. God zegt, ik beloof je dat ik erbij ben. Maar hij denkt, ik moet het managen voordat het misgaat. De realiteit die hij ziet is dat bijna de zegen naar de verkeerde broer gaat. En hij denkt, ik moet wat doen. Dan maar met list en bedrog. En eigenlijk zie je bij het beroemde verhaal van dat hij zijn broer Esau bedriegt, dat hij daar een cliffhanger voor God ziet. Hij ziet God in het nauw. Hij denkt, God heeft het wel beloofd, maar nu gaat het toch mis. En Jacob wil God redden. En dat is de wereld op zijn kop. Jacob heeft een beeld van God die dingen over het hoofd ziet. En dan vraag je je natuurlijk af, met welke belofte moet Jacob het dan doen? Wat heeft God dan aan Jacob beloofd waar hij op zijn vertrouwen moet bouwen? En ook dat staat in Genesis 28. Er staat, ik ben de Heer, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen, zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. En ik zelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten, tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. Als de Heer dit toch zo duidelijk tegen je zegt, hoeveel duidelijker wil je het dan hebben? Niet alleen belooft God hem spullen, mensen en gebied, maar vooral, ik zal je niet alleen laten, tot ik heb gedaan wat ik je heb beloofd. En Jacob weet dit, want hij moet het zelf doorverteld hebben, anders komt het niet in de Bijbel. Dus hij weet het wel, want hij heeft het doorverteld aan volgende generaties, maar het zit op dit moment nog niet in zijn hart. En intussen is het met ons hier niet anders. God garandeert dat hij met ons oploopt, dat hij ons draagt, dat hij bij ons is, dat hij ons geluk voor ogen heeft. Maar in de kleine dingen, waar geluk onder druk zit, daar willen we God een handje helpen. Daar willen we een klein beetje, misschien een stukje afsnijden of een beetje bijsturen. Misschien even een minder Bijbelse tussenoplossing om het gat in ons hart te vullen. Waar God eigenlijk van heeft gezegd, ik beloof het voor je te vullen. Maar God zit niet in het nauw. En God ziet Jacob een leven lang worstelen. En pas aan het eind, bij de Jabok, als Jacob loslaat en overgeeft, dan zegt God, eindelijk kunnen we nu starten. Nu pas kunnen we echt beginnen. Nu vertrouw je me pas helemaal. En bij mij, mijn groot tv-evenement kwam en er is niks geks gebeurd. En toen ik s'avonds naar huis ging met hele zere voeten van 12 uur lang heen en weer rennen, zag ik die hele dure stroomgenerator staan, ongebruikt. Ik denk, ja, dat moeten we volgende keer niet meer doen. En later, het is voor mij ook een proces om steeds meer te leren. En toen ik naar mijn vorige baan een tijd werkloos was, toen geprobeerd om steeds meer rust te hebben en dat allemaal bij God te laten. En dat lukte redelijk, maar allerlei mensen in mijn omgeving zeiden van, joh, het is wat met het werkloos zijn voor jou, komt het wel goed? Moet je niet wat harder solliciteren? Moet je niet een hele andere tak van sport gaan zoeken? Dus allemaal mensen gingen zich zorgen maken voor mij. Maar ik heb toch rustig vertrouwd en de Heer voorziet. En nu ben ik hier bij jullie. Jacob krijgt het inzicht. Het hele leven heeft hij met God geworsteld in plaats van met mensen. Hij dacht dat hij met mensen worstelde, maar het was met God. Met controle en over de vraag wie eigenlijk de baas is over zijn leven. En wat ik eruit haal is dat we God niet hoeven te redden. Als het lijkt alsof hij in het nauw zit. Dat is het eerste. Het tweede wat ik in het verhaal zie, dat is zo bijzonder dat het gek is dat het lijkt alsof God lijkt te verliezen in het verhaal. En een aantal jaren terug ben ik begonnen met ervaring opdoen in het preken in een bejaardenhuis. En elke 5-6 weken ging ik in Leidschendam in een bejaardenhuis de wekelijkse kerkdienst doen. En hartstikke leuk, heel veel geleerd, allemaal hele lieve mensen. En er was daar een mevrouw en die zat daar altijd in de hal met een rollator. En het is zo'n typische Leidschendam, vlakbij Den Haag. Zo'n Haagse mevrouw met een Haagse accent en mondje klaar en lekker direct. Dus ik naar de kerkdienst. Ik zeg, komt u ook naar de kerkdienst? Zegt ze, nee, dat is helemaal niks voor mij. God wil met mij niks te maken hebben. Ik heb zoveel fout gedaan in mijn leven. God is helemaal klaar met mij. Dus ik natuurlijk, als een goede voorganger. Nee. Het is ook voor u. Komt u nou maar gezellig naar de dienst. Maar ze wou niet. En elke keer dat ik daar was, en ik ben er wel, ik heb het 2,5 jaar gedaan, elke 6 weken, elke keer zat ze weer in de hal. Ik zeg, komt u nou? Nee. Mijn zoon komt op bezoek en andere onzinredenen. En als ik dan naar buiten liep, dan zei ik tegen haar, ik heb je wel gemist. En zei ze, echt, ik geloof er niks van. Maar het is echt waar. Maar het is een gevoel van iemand die op hoge leeftijd de genade van God helaas nog niet begrepen heeft. Nog niet heeft mogen ervaren. Terwijl we geloven echt dat het ook zo is. En ook Jacob is een langzame leerling. Ook Jacob heeft moeite met de genade begrijpen. En steeds meer leert hij de controle loslaten. Maar God zet dan wel de eerste stap. En ook al heeft God heel vaak eerste stappen gezet in het leven van Jacob, uiteindelijk heeft God zoiets van, oké, het moet even face-to-face. Ik moet hem even fysiek ontmoeten daar aan de Jabok. En we hebben allemaal misschien wel een vriend of een vriendin of een kennis waar we het gevoel hebben dat we meer investeren in de relatie met hem of haar dan dat we ervoor terugkrijgen. Dat gevoel heb je wel een beetje met God en Jacob. Dus je denkt, God moet wel heel veel investeren voordat Jacob eindelijk zegt, kom maar door. Uiteindelijk ontmoet God Jacob waar hij is, aan de Jabok. Dan wordt het nog vechten ook. En hoe kan het dan dat God lijkt te verliezen? En het antwoord daarop is dat God deze wedstrijd niet wil winnen, hij wil Jacob winnen. Hij wil ons allemaal winnen. Het is het verhaal van Jezus die verliest om ons te kunnen winnen. God zet de eerste stap. En een vrouw in bejaardenhuis, ik weet niet hoe het afgelopen is, want ik moest daar helaas stoppen omdat ik nu hier werk en ergens anders. Maar ze was nog geen 97. En ik vertrouw erop dat God met haar bezig is. Dat hij ook dat verloren schaap gaat terugzoeken. God zet de eerste stap. Dat is 2. En voor de derde ga ik terug naar die cliffhanger. De cliffhanger dat Jacob daar in zijn eentje aan de Jabok staat. En soms heb je het Oude Testament dat ze jaren in één zin roepen. Of dat een heel leven hier, een heel leven daar. Maar hier wordt het heel spannend. Want er staat na de worsteling op de Jabok. Plotseling, de volgende ochtend, plotseling komt dat hele leger van Esau eraan. Alles zit heel kort op elkaar. De avond ervoor heeft hij zijn hele bezit en zijn hele familie over de rivier gezet. De worsteling en de volgende ochtend is Esau daar. En die verandering die nodig was bij de Jabok komt net op tijd. Jacob heeft het nodig om een veranderd mens te zijn om zich te kunnen verzoenen met Esau. Ineens is God opeengekomen. Hij heeft de dwang naar controle losgelaten en kan zich alleen maar richten op herstel van de relatie. Verzoening met Esau. En nu is het ook echt. Hij hoeft er niks uit te halen. Hij hoeft niet lief te doen tegen Esau om iets anders te krijgen. Het is gewoon echt. Het is authentiek. Het is niet meer ik eerst, maar God eerst bij Jacob. En dichterbij heeft hij de controle losgelaten. En het komt ook goed met Esau. En in Genesis 35, ietsje verderop, zien we hoe dat eruit ziet. Zo'n veranderde Jacob. Daar heeft hij weer een gesprek met God, maar hij stelt er geen eisen meer. Eigenlijk zegt hij helemaal niks. God spreekt. Jacob is stil. En tegen anderen zegt hij deze tekst die al op het scherm staat. Hij zegt, laten we naar Bethel gaan. Daar wil ik een altaar bouwen voor de God die mij daar maar heeft omgezien toen ik diep in de ellende zat. En die op mij al mijn hele reis terzijde heeft gestaan. Als je alleen dit leest, denk je, wat een vrome, keurige kerkganger die Jacob. Iemand die roept dat God er altijd bij was. Maar als je terugbladert, zie je dat het een ontzettende worsteling was. En nu, achteraf, zegt hij van, ja, alles in oogschouw genomen, was God er altijd bij. Jacob hield God vast, maar liet hem ook weer los. En dan denk je wel, Jacob, nu pas, snap je nu pas dat God er altijd bij was? In je geregel, in je gemanipuleer. Maar na 97 jaar ontmoet God hem waar hij is. En God is onvermoeibaar. En het sleutelvers voor vandaag. Ik laat u niet los tot u mij zegent. Komt in een ander licht. Het is geen ultimatum. Het is niet Jacob die hem klem vasthoudt en eist dat er een zegen komt. Anders laat hij God niet gaan. Het is makkelijker om God los te laten. Maar het werkt niet. Het is niet meer een ultimatum. Het is een belofte voor zijn leven. Hij zegt tegen God, ik laat u niet meer los. Ik hou u voor altijd vast. Bij de Jabok ontmoet Jacob als het ware Jezus. God die ingrijpt om te verzoenen. Om een nieuw leven te starten. En eerder zei God, ik blijf bij je tot ik alles wat ik beloofd heb voor je heb gedaan. En nu zegt Jacob uiteindelijk terug. Zegt hij ook, ja, Ik hou je vast. Ik hou je vast. Tot u mijn zegen. Tot ik alle zegen heb ontvangen. Eigenlijk zegt hij, ik ook van jou. En de man met wie hij worstelt weet natuurlijk donders goed dat het Jacob is. Dus waarom vraagt hij dan zijn naam? Hij wil het hem toch even horen zeggen. De vorige keer dat iemand om zijn naam vroeg, was het Esau. En die zei, hoe heet je? En toen zei Jacob, was het Isaac. En toen zei Jacob, ik ben Esau. En nu zegt hij, ik ben Jacob. Nu is hij zichzelf. Met alles wat hij is. Hij accepteert zichzelf zoals hij is. Met zijn zwakte, met zijn bedrog. Met dingen die niet zo mooi zijn. Met het loslaten van controle verdiept de relatie omdat hij gewoon authentiek is en zichzelf. Zijn eigen naam. Die betekent bedrieger of hielenlichter. Ik ben wie ik ben. En God wil hem zo hebben, zoals hij is. Met alles wat ook niet zo mooi is. En Jacob is natuurlijk niet in één keer een ander mens. Dus een proces van 97 jaar. Uiteindelijk houdt hij zich vast aan de Heer. En het worstelen hoort denk ik bij ons allemaal. Het is een stukje identiteit vinden. Soms een paradox, dingen die je niet snapt. Mysterie. Soms volg je een aanwijzing zonder het grotere plaatje. Maar uiteindelijk hoop ik dat we allemaal kunnen zeggen, Heer, ik laat u niet los. Zelfs als het makkelijker lijkt. Als we terugkijken, staat er, God heeft naar mij omgezien toen ik diep in de ellende zat. En heeft mij op een hele reis terzijde gestaan. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor het verhaal van Jacob en een worsteling. Dat het niet allemaal vanzelf gaat of allemaal makkelijk is. Maar dat soms een worsteling is, Heer, om dichter bij u te leven. En de controle over ons leven los te laten. Heer, zo bid ik, Heer, voor de kleine en de grote worstelingen in ons leven. Dat we u op één zetten. Dat we ons eigen geluk ondergeschikt maken, Heer, aan uw plan voor ons leven. Heer, wilt u ons zo leiden in de kleine en de grote uitdagingen. Dat we in elke keuze die we maken, Heer, dat we dat met u doen. Heer, ik bid voor deze kerk, voor iedereen die hier vandaag gekomen is. Met zijn eigen leven, met zijn eigen verwachtingen, zijn ambities en zijn dromen. Heer, ik bid dat u in alles daar opeens staat. Vraag ik in Jezus naam. Ja.